Geliefde broeders en zusters, gemeenteleden en gasten, hier en hen die via de kerkradio of livestream met ons meeleven, van harte welkom in deze eredienst. Deze morgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing deze morgen is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2 vers 23 tot hoofdstuk 3 vers 21. En het thema van de preek luidt de drie vragen van Nicodemus. Via een link op de digitale zondagsbrief is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd ondersteunend materiaal bij deze preek te downloaden. Volgende week zondag, 31 januari, zijn 's morgens wijk 7 uitgenodigd, in de middagdienst wijk 8. De reserveringsmogelijkheid hiervoor kunt u, zoals we inmiddels gewend zijn, op vrijdagavond verwachten. Mededelingen namens de kerkraad. De afgelopen week zijn de catechisaties hervat. Ze worden online gegeven. De jongeren krijgen voorafgaand aan elke avond een link toegestuurd. En verdere informatie vindt u op de zondagsbrief. De kerkraad vraagt om uw persoonlijke voorbeden voor dit belangrijke stuk gemeentewerk. In het bijzonder onder deze bijzondere omstandigheden. In deze dienst zijn er een drietal collecten. De eerste collecte bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor kerkelijke kassen, met name het deputaatschap onderlinge bijstand en advies. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. De voorzang is Psalm 76 vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 86, daarvan het derde en het zesde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3 en ook vers 6. Vanmorgen zien we een wetgeleerde bij de Heer Jezus komen. Nicodemus, zo zullen we dat straks lezen in Johannes 3. En hij komt met een hoop vragen over wat nu het echte leven is. Wij mogen gaan luisteren naar de wet die de Heere God heeft gegeven aan Israël en ook aan ons, opdat we ons leven daarnaar richten, maar niet opdat we door de vervulling van die wet het leven zouden vinden, maar dat we in de Heer Jezus Christus, die de wet heeft vervuld in volkomenheid, in Hem het leven zouden vinden en de vergeving van onze zonden. En na de lezing van de wet zingen wij uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt en apart zet van de andere dagen. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen we met elkaar nu danken en bidden. We willen in onze gebeden denken aan broeder M. van Ree van de tweespan 25. Aanstaande donderdag moet hij geopereerd worden aan zijn galblaas. We willen bidden voor de familie Wallet van het Lagewoud 36 in Ede. Een schoondochter is in de afgelopen week overleden in de leeftijd van 43 jaar aan de gevolgen van kanker. En we willen in onze dankzegging ook denken aan broeder G. Bos van het Atalantenpark 17. De heupoperatie die hij in de afgelopen week onderging is goed verlopen. En hij is nu opgenomen in de Engelenburg voor verdere revalidatie. Laten we met elkaar bidden en danken. Ja, op de morgen van deze dag, de dag die van u is, Heer Jezus Christus, komen wij tot u in ons gebed. En we danken u en willen uw naam loven en prijzen, Heer, voor uw goedheid en uw trouw aan ons opnieuw betoond. Want u brengt ons samen, als gemeente, als gasten wellicht, als we hebben ingeschakeld op de uitzending. En we danken u, Heer, dat we vanmorgen uw woord opnieuw mogen horen. U wilt ons voorzien van geestelijk voedsel. En u wilt ons een spiegel voorhouden vanmorgen vanuit uw woord. En Heer, daar danken wij u voor. Want dat betekent dat u zich met ons bemoeit. Dat u met ons begaan bent ook. Dat ook voor ons geldt, Heere, dat u niet wil dat iemand van ons verloren gaat, maar dat wij allen zouden leven in u. Heere, dat is uw verlangen. En daartoe bent u, Heere Jezus, ook gekomen. We zullen het vanmorgen ook horen. We willen u bidden. Laat uw liefde, Heere Jezus Christus, voor ons vanmorgen zichtbaar mogen worden. Die liefde die zich niet laat begrijpen met het verstand alleen maar. Die erom vraagt dat we hem ontvangen en ons erover verwonderen. En u ervoor danken. Want Heere, waar hebben we het aan verdiend? Dat u zo met ons omgaat. En dat u ook nu, vandaag, uw gemeente weer samenbrengt en dat u uw kerk onderhoudt. Heren, wij verdienen dat niet. Dat is alleen maar uw genade. En we willen u bidden of u ons vanmorgen zicht wil geven. Op de bron van die liefde en genade, namelijk op uzelf, Heer Jezus. Zoals u aan het kruis stierf voor onze zonden. Heren, wij willen u bidden voor onze gemeente. Wij willen u bidden voor broeder Van Ree, die in de komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis. Wilt u met hem meegaan? Wilt u geven dat de operatie goed mag verlopen? En wilt u hem nabij zijn, Heer? Geef dat daardoor de klachten ook zullen weggaan en het gevaar op ontsteking ook zal worden afgewend. Heere, weest u bij hem en zegent u hem samen met zijn vrouw. Geef dat hij alles van u verwacht. Ook in deze dingen. Heere, wij bidden u voor familie Wallet. Nu gisteren een schoondochter is overleden in de leeftijd van nog maar 43 jaar. Heere, wat een verdriet geeft dat. Om haar nu te moeten missen. En tegelijkertijd, Heere, wist zij zich geborgen in u, Heere Jezus. En geef dat dat ook troost mag bieden, nu ze over het aardse lijden is heengekomen, om te mogen weten dat ze tot uw heerlijkheid kwam. Wilt u bij familie Wallet zijn als in de komende week ook de begrafenis zal plaatsvinden. Geeft u kracht om dat te kunnen dragen. Heer, wij bidden u voor broeder Bos. We danken u dat hij werd geopereerd en dat dat goed verliep. En bidden u of u nu ook bij hem wil zijn als hij voor revalidatie in de Engelenburg verblijft. Heer, weest u hem tot kracht en sterkte. En geef dat hij in deze dingen ook u, Heer Jezus Christus, mag verwachten. U heeft immers gezegd dat u zich wilt ontfermen over uw schapen. Weest u hem dan ook nabij. Heer, wij bidden u voor anderen vanuit onze gemeente die in verzorgingstehuizen verblijven. Wij bidden u voor hun naasten, ook in deze tijd van beperkingen. Heer, wilt u hen ook beveiligen en ondersteunen in alles. Wij bidden u voor het werk in de poster. We danken u dat ook vandaag daar, via een online uitzending, uw woord mag worden verkondigd. Heren, laat het tot opbouw mogen zijn van de gemeente daar. En wilt u een ieder die als vrijwilliger of ook in betaalde dienst daar een taak van u heeft ontvangen, geven wat nodig is. Heren, we willen u bidden voor de eenzame in onze gemeente, degene die alleen gaan door het leven. En die juist in deze tijd ervaren dat dat zoveel isolatie met zich mee kan brengen en eenzaamheid. Heren, wees u hen nabij. Geef dat we het oog op u mogen slaan die in de hemel zit en daar voor ons bidt. Heren, wij bidden u voor jongeren en kinderen in het thuisonderwijs. Wij bidden u voor de examenkandidaten. Heren, wij willen u bidden voor de ouders die hen begeleiden. Wilt u hen ondersteunen, ook in de combinatie van alle verschillende verantwoordelijkheden die nu allemaal tegelijkertijd bij op één moment bij elkaar komen. Heren, wees u erbij en wilt u ondersteunen. Geef dat we moed houden. Dat we naar u uit blijven zien, Heere Jezus. Heren, wij willen u bidden voor hen die psychisch donkerheid ervaren. Wilt u hen omringen met uw bescherming? Wilt u het licht zijn in de nacht? Wilt u zijn met het geestelijk welzijn van onze gemeente. Door alles wat er op afstand is komen staan, missen we veel. Maar heren, wij weten en geloven dat u uw kerk niet los zult laten. Ook onze gemeente niet. Wilt u geven dat de periode waarin we elkaar niet kunnen zien, zal worden ingeperkt. Maar heren, boven alles, geef dat we ook de geestelijke lessen zullen leren die we in deze tijd moeten leren. En Heere, wilt u ons laten zien en laten uitzien naar u alleen, dat u, Heer Jezus, onze hulp en hoop bent. Juist ook nu. Heere, dan zal het zo zijn dat we alleen maar dichter bij u komen, aan uw voeten komen, u nog meer zien dan voorheen, of u voor het eerst gaan zien in uw heerlijkheid en majesteit en pracht. Heren, wilt u deze dienst ook laten bijdragen daaraan, dat we uw heerlijkheid zien, zoals uw dienaar, de apostel Johannes, daartoe ook zijn evangelie schreef, opdat wij de heerlijkheid zouden zien van de Vader, in u, Heer Jezus Christus. Hoor zo naar onze gebeden, als wij tot u bidden, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen in de preek over opnieuw geboren worden. In het kerkboekje dat jullie kunnen gebruiken om naar de preek en deze dienst te luisteren, zie je dat ook staan. Daar zie je ook heel groot staan wat dat eigenlijk betekent. Maar ik wil het ook nog wat gaan uitleggen, niet alleen in de preek, maar ook nu, aan de hand van een plaatje dat ik heb meegenomen. Je zou het kunnen vergelijken met een boom. Als je nu naar de bomen buiten kijkt, dan zie je dat ze helemaal kaal zijn. De meeste bomen zijn kaal. Die hebben in de herfst alle blaadjes laten vallen, die werden bruin en die vielen van de bomen af. En nu zie je alleen maar een kale stam met takken eraan. En eigenlijk, als je dat zo bekijkt, dan is dat maar een beetje een doods gezicht. Het lijkt wel alsof die boom helemaal dood is. Als je niet beter zou weten natuurlijk. Want als je diezelfde boom in de zomer ziet, ja, dan ziet hij er heel anders uit. Dan zijn in de lente de blaadjes weer eraan gekomen en die zijn gaan groeien. En in de zomer staat zo'n boom in volle pracht. Het is een en al leven ook. Al die blaadjes, soms ook bloeien er bloemen in, hangen er vruchten aan. Nou, je zou kunnen zeggen, zo'n boom die is opnieuw geboren. Hij is in de zomer helemaal vernieuwd. Nog dezelfde boom, maar dan toch helemaal anders. In plaats van doods en door is die vol van leven. Nou, eigenlijk is dat nou ook opnieuw geboren worden. En vanmorgen zegt de Heer Jezus tegen ons, jullie moeten ook opnieuw geboren worden. Helemaal nieuw worden. Van dood moet je levend worden. En dat betekent dat je echt vanuit je hart van de Heere God en de Heere Jezus gaat houden. En dat je heel graag met hem wil leven. Niet meer omdat het moet, of omdat anderen zeggen dat je het zou moeten doen, maar dan wil je het zelf, vanuit je hart, door het werk van de Heilige Geest. Nou, vanmorgen legt de Heer Jezus aan Nicodemus en ook aan ons uit hoe dat dan gaat. En daar gaan we over lezen. En jongens en meisjes, in het kerkboekje voor deze dienst staat ook een woordzoeker met allemaal woorden erin die ook in het Bijbelgedeelte voorkomen waar we nu naar gaan luisteren, wat we nu gaan lezen met elkaar. We lezen gemeente uit Johannes 2 vanaf vers 23, de laatste verse van het hoofdstuk. En dan lezen we door in hoofdstuk 3 tot vers 21. Dus Johannes 2 vanaf vers 23 tot hoofdstuk 3 vers 21. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 51 vers 1 en 5. En die psalm heb ik gekozen omdat in het eerste vers het gaat over wassen en reinigen van onze schuld. En in het vijfde vers, dat gaat over water zou je kunnen zeggen. En in het vijfde vers gaat het over de geest, het werk, het herscheppende werk van de Heilige Geest. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest. Psalm 51, vers 1 en 5, na de schriftlezing. En toen hij, de Heer Jezus, in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus vertrouwde zichzelf niet aan hen toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.
Thank you.
Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 25, vers 6 en 7. Psalm 25, vers 6 en 7. Na de preek en we luisteren naar Johannes 3, daarvan het derde vers. Maar ik wil vanmorgen met u die drie vragen die Nicodemus in dit gedeelte stelt aan de Heer Jezus en ook de antwoorden die hij daar van Jezus op krijgt langsgaan. Johannes 3, vers 3 kunt u dan als kerntekst nemen. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Thema voor de preek is dus de drie vragen van Nicodemus. En dat zijn de volgende vragen. Ten eerste, hoe word ik behouden? Ten tweede, hoe word ik opnieuw geboren? En ten derde, hoe word ik opnieuw geboren? Drie vragen van Nicodemus. Hoe word ik behouden? Hoe word ik opnieuw geboren? En hoe word ik opnieuw geboren? Gemeente, wat is nou eigenlijk de reden geweest dat Nicodemus in de nacht de Heer Jezus heeft opgezocht? Dat is wat Nicodemus doet. We hebben het gelezen. We zien hem in gedachten gaan door de straten en de steegjes van Jeruzalem. En de avond is gevallen, het is nacht geworden, het is donker. En hij gaat naar het huis waar Jezus op dat moment verblijft. En Nicodemus is niet zomaar iemand. We lezen dat hij een farizeer is. En het woord farizeer, dat betekent letterlijk afgezonderde. Nicodemus hoort bij die mensen die zich hebben afgezonderd van het gewone volk en die zich speciaal zijn gaan richten op het vervullen en het houden van de wet van Mozes. Dag en nacht bestuderen ze die wet. En nou is het woord farizeer in ons taalgebruik soms gelijk aan een schijnheilige. Nou, die zullen er misschien geweest zijn. Maar een farizeer was toch vooral iemand die het serieus neemt allemaal. En zo iemand is Nicodemus ook. Een oprechte farizeer. Hij leeft maar niet een beetje weg voor het vaderland. Nee, hij pakt telkens weer zijn Bijbel. Daar wil hij zich door laten leiden. En Nicodemus is ook nog eens een leider van de Joden, staat er. Oftewel, hij behoort bij het Sanhedrin, de Joodse raad die geestelijk leiding geeft aan het volk Israël. Belangrijk man, een theoloog zou je kunnen zeggen. Iemand die heeft doorgeleerd. En hij is ook een leraar. Zo staat het in vers 10. Bent u een leraar van Israël? Nicodemus die maakt school. Hij geeft les aan jonge Joodse jongetjes om hen te leren wat het betekent om te leven naar de wet van de Heere God. Deze Nicodemus, die komt in de nacht bij Jezus. Waarom eigenlijk in de nacht? Nog zo'n vraag. We weten het antwoord niet precies. Wilde die misschien ongezien blijven? Was die bang dat die door zijn mede-fariseërs misschien scheef zou worden aangekeken? Wat doe jij nou, Nicodemus, dat je Jezus bezoekt? Maar gemeente, het kan ook zijn dat hij zo vol met vragen zit dat voor Nicodemus het geen moment langer kan wachten. Want hij zit inderdaad vol met vragen. En het gaat niet over zomaar iets. Het gaat over zaken die de kern van Nicodemus' bestaan raken. Zijn bestaan als geestelijk leider, als leraar van Israël, als farizeer die oprecht zoekt naar wat nou de goede weg is, voor Gods aangezicht, hoe je nou moet leven. Weet je, hoe komt het dat alles zo in hem is gaan leven? Heeft dat misschien te maken met wat er eerder op die dag is gebeurd? Want even hiervoor heeft Jezus de tempel schoongeveegd. U kunt daarover lezen in de laatste pericoop van Johannes 2. Jezus die had een geesel van touwtjes gemaakt. En hij had de verkopers van de offerdieren en de geldwisselaars had hij de tempel uitgejaagd. En hij had erbij gezegd, Neem deze dingen weg van hier. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Meneer Jezus neemt het op voor de heiligheid van de tempel. Het huis van zijn vader. Daar past al die godsdienstigheid, al die religie niet bij. Daar past geen handeltje bij dat je geld oplevert. Nee, gemeente, als je beseft dat God een heilig God is, dan moet je dat vervullen met diepe eerbied en ontzag. En zo'n offerdier, dat is er niet om maar aan je godsdienstige plicht te kunnen doen, om dat even aan te kunnen schaffen, vlak voordat je de tempel ingaat, zodat het daar dan geslacht kan worden. Nee, dat offerdier, dat is er om te sterven in jouw plaats. Met die Jezus veegt de tempel schoon van alles wat maar riekt naar oppervlakkige godsdienstigheid en waar geen werkelijk besef van God en zijn heiligheid onder zit. En is dat het misschien geweest wat zo'n indruk op Nicodemus heeft gemaakt? Dat hij Jezus is gaan opzoeken. Heeft het misschien ook wel geraakt? We weten het niet precies hoor. Maar je denkt er zo over na. Heeft het misschien ook wel geraakt aan iets wat er diep van binnen bij Nicodemus al leefde? Dat kan, hè? Die vraag. Dat je met zo'n vraag loopt van, waar doe ik het nou eigenlijk allemaal voor? Nicodemus was dag in dag uit bezig met de wetten van Mozes en met al die andere geboden die daaruit voort waren gekomen. En hij was bezig om precies te onderzoeken, hoe houd ik nou mijn levenspad recht voor Gods aangezicht? En hoe kan ik ook anderen daarin onderwijzen? Hij had er een dagtaak aan. Maar nou is er een stemmetje in hem ontstaan. Is dit het? Is dit nu waar het echt om gaat? Is dit het werkelijke leven met God? En als hij dan Jezus gevonden heeft, horen we hem zeggen, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Rabbi, zo ziet Nicodemus Jezus. Hij is zelf ook een rabbi, wetgeleerde, maar tegelijkertijd hoor je ook in zijn woorden dat Nicodemus heel goed beseft, deze Jezus is een rabbi. Ja, die staat boven mij. Hij heeft iets wat ik niet heb. Hij doet namelijk wonderen. En voor Nicodemus, gemeente, is dat een aanwijzing dat wat Jezus zegt, het onderwijs wat Jezus geeft als leraar, dat ook van een andere orde moet zijn. God is met Jezus. Jezus spreekt met goddelijk gezag. En gemeente, dan zal het u misschien opvallen dat Nicodemus eigenlijk hier geen vraag stelt. Hij zegt vooral iets. Wij weten, hij is dus niet de enige, er zijn er kennelijk meer in de Joodse raad die dat met Nicodemus eens zijn. Hij weet dat van hen. Wij weten dat u niet zomaar een rabbi bent, maar dat u op een bijzondere manier in contact staat met God. Nou, dat is toch prachtig, zou je zeggen. Dat Nicodemus dat in Jezus ziet. Hier staat iemand voor Jezus die erkent, u bent niet zomaar iemand. U staat in nauw contact met God. Dat is al heel wat meer dan een hele hoop mensen in die tijd, en ook in onze tijd, die aan de Heer Jezus voorbij leven. Die zien niks in hem. Nicodemus ziet wat in hem. Hij neemt Jezus serieus. En als iemand zoiets zegt op een huisbezoek, Als een jongere dat zegt, Jezus is belangrijk voor mij, ik neem het serieus. Ik wil niet meer zonder. Ja, dan doe je dat goed, als je dat hoort. Maar wat is het antwoord van Jezus dan scherp? Ja, inderdaad, het antwoord. Zo staat het er in vers 3. Misschien dat Nicodemus het zelf niet eens doorhad. Maar hij heeft wel degelijk een vraag gesteld. Nu hij als leraar, geestelijk leider van Israël bij Jezus komt. En hij heeft de tekenen van het koninkrijk gezien. Blinden worden ziende, lammen kunnen weer lopen. Doven worden de oren geopend. Nu hij ziet dat in Jezus het koninkrijk van God nabij gekomen is. Gods heerschappij die nieuw leven brengt. Die alles anders maakt. Die van gebrek volheid maakt. Van hoop, van wanhoop hoop. Van schuld genade. Van onrecht recht. Gemeente, nu blijkt dat er in Nicodemus zelf niet alleen een vraag, maar zelfs een verlangen schuilt. Een verlangen om er ook in te delen. Om behouden te worden. Dat heerlijke, die glorie, die majesteit van Jezus, die zich in hem laat zien. Nicodemus wil het zien. Hij wil het tot zich nemen. Gemeente, ten diepste is wat Nicodemus hier zegt, staat het gelijk aan die vraag die andere wetgeleerde in Matteüs 19 aan Jezus stelt. Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En dan luistert Jezus door de woorden van Nicodemus heen. En vervolgens benoemt hij precies wat er in zijn hart leeft. Maar wat is dat scherp, wat Jezus dan zegt? Jezus haalt Nicodemus niet met een wijds armgebaar binnen. Wat fijn dat je naar me toegekomen bent, dat jij wat in mij ziet. Nee, want het gaat niet om hemzelf als mens. Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. Als u dat in de Bijbel tegenkomt, dan weet u, nou moet ik goed opletten, want dan volgt er iets heel fundamenteels. Iets wat raakt aan de diepste kern van het evangelie. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En net als bij Nicodemus, zit ook in Jezus' woorden een vraag verborgen. Hoe je het koninkrijk binnenkomt, Nicodemus, dat ik verkondig? Nou, op één manier. Je moet opnieuw geboren worden. En ben jij dat? Nicodemus, jij ziet mijn wondertekenen. Jij ziet de tekenen van het koninkrijk. En je bent aan alle kanten thuis in je Bijbel. Dag en nacht ben je ermee bezig. Je bent een hooggeleerd theoloog. Maar je zult het koninkrijk, waar het nou werkelijk om gaat, wat die Bijbel nou verkondigt, je zult het pas zelf persoonlijk zien en ontvangen als je opnieuw geboren bent. Ben je dat, Nicodemus? Die vraag wordt ook aan ons gesteld. Aan u, aan jou, aan mij. Aan een trouwe kerkganger, aan een catechizant. Fijn dat we elkaar afgelopen week weer konden zien. Die vraag wordt gesteld aan u, als u misschien hebt ingeschakeld op onze dienst. Ben je opnieuw geboren? Want alleen dan is er behoud. Alleen dan beërf je het koninkrijk van God. Gemeente, er is dus een vorm van geloof, dat wordt in dit gedeelte duidelijk, die toch geen echt geloof is. Aan het eind van hoofdstuk 2 lezen we dat er vele mensen in Jeruzalem tijdens dat paasfeest waar Jezus aanwezig is, vele mensen geloven in Jezus, zo staat het er. Ze geloven in Jezus' naam. Toen ze de tekenen zagen die Jezus deed. En Nicodemus is een van hen. Maar dan staat er ook dat Jezus zich aan hen niet toevertrouwt. Hij geeft zich niet echt aan hen. Zodra hij dat ontdekt, dat het geloof in hem op die tekenen is gebaseerd, dan trekt hij zich terug. Want het is het ware niet. Met een portie goede wil kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En je kan nog zo positief staan tegenover Jezus, dat je inderdaad zegt, ik ben daar niet los van, ik zie wat in hem. Je kunt ook nog zo theologisch onderlegd zijn. Je kunt nog zoveel uit de Bijbel weten, Bijbelstudie gedaan hebben, honderden, duizenden preken hebben gehoord. Je kunt zelfs een geestelijk leider zijn. Een dominee, een ambtsdrager, een jeugdleider, noem het maar op. En toch buiten het koninkrijk staan. Dat is een ernstige waarheid. Voorwaar, voorwaar. Er zijn mensen die zich gelovig noemen, maar niet opnieuw geboren zijn, die er toch buiten staan. Want daar gaat het om. Alleen wie opnieuw geboren is, kan het koninkrijk van God binnengaan. En dan kom ik bij het tweede. Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Dat roept deze vraag natuurlijk op. Hoe kan dat dan? En wat is dat dan precies? Dat is ook precies wat Nicodemus vraagt. Zijn tweede vraag in vers 4. Hoe kan een mens geboren worden als die oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Nou jongens en meisjes, dat snappen jullie ook. Een baby als die geboren is, die kan niet weer terug in de buik van de mama. Dat hoort niet en dat gaat niet. Nou, dat is nou ook precies waar Nicodemus mee zit. Heer Jezus, u heeft het erover dat ik opnieuw geboren moet worden. Maar hoe kan dat nou? Hij snapt het niet. En gemeente, misschien moet je in zijn vraag ook wel horen dat hij het eigenlijk maar absurd vindt dat Jezus dit zegt. Opnieuw geboren, waar heeft hij het over? Maar dan gaat de Heer Jezus het uitleggen. En weer zegt hij twee keer voorwaar. Let op dus. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Eigenlijk zegt de Heer Jezus hetzelfde als in vers 3, maar nu legt hij het wat meer uit. Opnieuw geboren worden, dat is dat je uit water en geest geboren wordt. Wat betekent dat? Water en geest. Nog niet zo gemakkelijk, gemeente, waar dat nou vandaan komt. Kijk, dat de Heer Jezus het hier heeft over de geest, dat kunnen we nog wel plaatsen aan de hand van andere Bijbelgedeelten. Want opnieuw geboren worden, als je die woorden in Johannes 3 ook heel letterlijk neemt, dan staat er eigenlijk van bovenaf geboren worden. Van God uit geboren worden. Oftewel uit de geest van God geboren worden. Door de kracht van de geest totaal vernieuwd worden. Maar waarom heeft Jezus het nou ook over water? Sommigen die zeggen dat dat te maken heeft met de doop, maar het is toch een beetje moeilijk voor te stellen dat Jezus het met een wetgeleerde over de doop zou gaan hebben. En zelf doopte Jezus ook niet, zo weten we. En daarom, gemeente, moeten we deze woorden misschien eerder houden tegen de achtergrond van het Oude Testament, want daar wist Nicodemus alles van. En dan betekent het dit. Nicodemus, iedereen is in zichzelf onrein en geestelijk dood. En zolang iemand dat blijft, kan die het koninkrijk van God niet binnengaan. Gemeente, water in het Oude Testament, dat is het teken van de reiniging. Zo was het ook in de tempel. En als je bijvoorbeeld ook de profeet Ezechiël leest, dan had het volk twee dingen nodig. Ze moesten gereinigd worden, water. En ze moesten worden opgewekt uit hun geestelijke dood. Door de geest. Maar als je het zo opvat, dan zegt Jezus hier dus tegen Nicodemus. Nicodemus, dit is er nodig. Reiniging. Water. En ja, dat je helemaal opnieuw opgewekt wordt. Dat je van dood levend wordt. Door de geest. Er moet bij God vandaan dus iets gebeuren. Opnieuw geboren worden, dat komt inderdaad van bovenaf. Het is dat God je reinigt en je door de kracht van zijn geest nieuw leven geeft. Het gaat maar niet om dingen van deze aarde, dat zegt Jezus ook in vers 6. Wat uit vlees geboren is, is vlees, dat is de aarde. Maar wat uit de geest geboren is geest. Hoe kun je opnieuw geboren worden? Nou, gemeente, dat heeft dus te maken met water en geest. Nicodemus wil het koninkrijk van God zien. Nou, dan moet hij allereerst dit inzien. Dat ieder mens, en hij ook, gereinigd moet worden en tot leven moet worden gewekt. En gemeente, dat kun je jezelf niet geven. Hier loopt Nicodemus aan tegen de grenzen van wie hij als mens is, ook als wetgeleerde. Want je kunt je nog zo verdiepen in Gods wet en proberen om ernaar te leven en anderen er ook in te onderwijzen hoe dat moet. Maar het blijft allemaal vlees, het blijft allemaal aan onze menselijke kant. De geest is nodig. Het werk van God zelf. Bij u, bij jou van binnen. Maar hoe kan dat dan gebeuren? Weet je, betekent dat je dan maar moet afwachten en dat je maar moet hopen en bidden dat de geest dat misschien een keertje zou willen doen? Ligt het zo? Maakt dat van ons dan maar passieve en gelaten mensen? Maar gemeente, dan moeten we tenslotte naar het derde luisteren. De derde vraag van Nicodemus. Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Hoe kan dat nou ook aan u, aan jou gebeuren? Nicodemus vraagt het zich ook af en je hoort het hem bijna wanhopig zeggen. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Vers 9. En ja, dan wordt Jezus even heel persoonlijk. Bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Nicodemus, geestelijk leider van Israël, van het volk van God. En deze fundamentele dingen, bijbelse waarheden, dit ABC van het geloof, dat kent hij niet? Weet je, dit is immers ook waar het Oude Testament vol van is. Denk aan Ezechiël, aan dat visioen dat Ezechiël ziet van een dal met allemaal dorre doodsbeenderen en ze komen tot leven wanneer? Zodra de geest erin blaast als de wind. En denk aan de offerdienst, die rituele wassingen met water in de tempel. Nicodemus, je kan dat toch weten, water en geest. En denk aan de profeet Jeremia, die het voorbeeld van een panter gebruikt. Hoe kan een panter zijn vlekken verwijderen, zegt Jeremia. Nou jongens en meisjes, dat kan die niet. Want de vlekken van een panter die zitten in zijn vacht, zo is een panter nou eenmaal. Maar wat ermee bedoeld wordt is, hoe kun je nou van je zonde loskomen? Dat kun je zelf niet. Daar is een wonder voor nodig, niet minder dan dat. Hoe kan het, gemeente, dat Nicodemus als leraar van Israël het zicht op deze dingen is kwijtgeraakt? Ja, dat is kennelijk dus mogelijk. Ook in de kerk en ook voor u als christen, dat je nog altijd wel spreekt over Jezus en over het koninkrijk, misschien de mond er zelfs vol van hebt, maar dat wat er ten diepste gepreekt wordt en waar je zelf bij leeft, dat het niets anders is dan dat Jezus dat voorbeeld is, die wonderdoener, maar niet meer dan dat. En niet dat hij je enige hoop is. Je enige hoop op verlossing. De enige hoop om de welverdiende straf, de eeuwige dood, te ontgaan. Van die heilige God. Om voor hem te bestaan. Maar dat het noties zijn die niet meer gehoord worden. Het kan gebeuren dat je als dominee of als kerkenraad, als kerkverband, langzaam maar zeker op een ogenschijnlijk in de taal gelovige manier, maar toch afglijdt naar een godsdienst waarin uiteindelijk jij als gelovige mens, toch weer centraal komt te staan. Maar dan kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. dan sta je er voor eeuwig buiten. Want gemeente, het gaat niet om ons geloof in de zin van dat wij het zijn gaan geloven. En het gaat niet om onze ernst en om onze moraal, of je wel netjes leeft en de juiste keuzes maakt. Het gaat erom dat je opnieuw geboren wordt. Hoe dan? Hoe kun je van bovenaf gereinigd worden en van dood levend worden gemaakt? Nou gemeente, dan moet u naar Jezus kijken. Eerst zegt Jezus tegen Nicodemus dat hij zelf, de Heer Jezus, uit de hemel is neergedaald. En dan volgt er in vers 14 dit. En leest u maar mee in uw Bijbel. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja, en dan vers 15. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus toch geloof. Maar dan dit geloof. Geloof dat bestaat uit kijken. Naar Jezus. Naar de verhoogde Christus. En dan moet u niet denken aan de Heer Jezus die verhoogd werd tot in de hemel. Dan moet u denken aan Jezus die omhoog gestoken werd aan het kruis. Zoals Mozes een koperen slang moest maken en die moest hij op een staak zetten. Toen het volk in de woestijn vanwege hun ongeloof en hun zonde te maken had gekregen met een slangenplaag. Maar iedereen die naar de koperen slang keek, die werd behouden. Wie zich daaraan overgaf, in geloof, die stierf niet, maar die werd behouden door Gods eigen werk. Door het wonder van zijn genade, doordat je, ook al had je een slangenbeet en het gif door je lichaam ging, opnieuw geboren werd, nieuw leven kreeg. Gemeente, zo moet u naar Jezus kijken. Hij is afgedaald uit de hemel om je te reinigen met zijn eigen bloed. En hij heeft zijn geest gegeven, opdat die geest u van dood levend maakt. U mag het allemaal van hem verwachten, biddend. Dat is het geheim. Dat is het inzicht waar Nicodemus toe moet komen. Nicodemus, wil je het koninkrijk van God zien? Wil je er inzicht in krijgen? Dan moet je naar Jezus kijken. In geloof. Opkijken naar het kruis. Waar hij hangt. En gemeente dan. Dan lezen we in onze Bijbel. Dat na de kruisiging er twee mensen zijn. Van het Sanhedrin. Jozef van Arimathea. En ene Nicodemus. En ze halen het lichaam van Jezus van het kruis. En ze leggen het in een nieuw graf. En Nicodemus, hij ziet hem. Gestorven aan het kruis. Hij die zijn bloed gaf voor zijn onreinheid. Voor zijn dood. Zijn straf. Opnieuw geboren worden. Gemeente, kan dat voor u? Voor jou? Het antwoord is ja. En dus niet omdat er toch nog wel iets is wat je kunt leren. Misschien daar een beetje bijstellen en daar een beetje bijstellen in je leven. En dan kom je er wel. Nee. Dat is niks waard. Het kan alleen maar omdat hij, Jezus, zelf gekomen is en bereid was om zichzelf voor u en jou te geven. Aan het kruis op Golgotha. Het kan alleen maar omdat hij zijn geest heeft uitgestort. Die geest die wil werken en wonen in je hart. Die je laat zien. Je hebt hem nodig. Jezus Christus. En niemand anders. Opdat u uw hoop zou stellen op hem alleen. Geloof, dat is dus overgave. Je toevertrouwen aan Jezus alleen. Gemeente, tekent dat uw leven? Is dat je lust en je leven? Is dat ook waar je je rust hebt gevonden? Dat is vaste grond, gemeente. Waarin je anker, het anker van de hoop, veilig hecht. De dood van Christus om de zonde. Dat is het fundament dat gelegd is. En dan hoef je het niet langer in jezelf te zoeken. Als je dat toch doet, dan snap je Nicodemus wel. Hoe kan dit alles nu gebeuren? Zo'n vraag, als u die hebt, hoe kan ik nou wedergeboren worden? Weet u, dat ontmaskert u als dat u het misschien toch nog in uzelf zoekt. Want het kan. Om Christus wil alleen. Als je op hem ziet, dan kan het toch. Verwacht het in geloof. Nou maar van hem. Want hij, Jezus, is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Hij is ook niet gekomen om u, om jou te veroordelen. Maar opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan mag je zingen. Zingen in je hart. Zingen bij u thuis. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts naar boven. Om op God, op Jezus te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Amen. Laten we samen danken. Heren, wij danken u aan het einde gekomen van deze dienst voor wat u ons heeft laten horen. En heren, als we uw woord lezen en u, Heer Jezus, daarin ontmoeten, dan is de geest aan het werk. Dan is uw geest aan het werk om te overtuigen, om alles wat van ons is uit handen te slaan en te nemen, dat we alleen u, Heer Jezus, overhouden. Heren, dat is het geheim van het geloof. Het geheim ook van de wedergeboorte. Heren, geef toch dat als we dat echte leven niet kennen van binnenuit, als het geloof en als het evangelie iets is wat nog buiten ons staat, wat niet in ons leeft, waar we nog onze mening over vormen, maar van waaruit we nog niet die diepe vrede hebben ervaren, die binnenin ons leeft. Heere, geef dan toch dat dat gebeuren mag. Kom dan met uw geest in ons leven. En werk daar krachtig, Heere. En geef dat we ons gewonnen geven. En naar u, Heer Jezus, gaan kijken, op u gaan letten. U gaan zien zoals u daar gehangen hebt aan het kruis. En daar uw bloed hebt gegeven. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Was ons dan schoon en schep in ons een nieuw hart. Een hart dat in uw licht mag leven. Heren, daar willen we u om vragen. Kom zo in ons leven. En wilt u ons ook laten zien en ontmasker ons ook als ons geloof vooral is dat we zelf geïnteresseerd zijn. Of dat ons geloof vooral is dat we het van huis uit hebben meegekregen. Of hoe het dan ook maar is. Al die schijnmanieren om bij u te zijn en bij u te horen. Heren, breng ons daarvan af. En geef ons oprechtheid en eerlijkheid voor uw aangezicht. Wij danken u voor deze dienst, voor wat u gaf. Wilt u ook vanmiddag met ons zijn, als we opnieuw als gemeente rondom uw woord mogen samenkomen en de Bijbel mogen openen, spreek ook dan opnieuw tot ons hart, tot het hart van de gemeente. En bouw uw koninkrijk hier. En laat het ook mogen komen daar waar het nog niet gekomen is in deze wereld. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. We bidden u voor hen die vervolgd worden om het geloof. We bidden u voor het werk van evangelisatie en zending, het werk onder Israël. Heren, laat uw koninkrijk komen. Hoor zo naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 118, daarvan het 7e vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.